er is nogal wat gaande in de wereld. Oorlogen, inflatie, extreme hittegolven en de strijd tussen grootmachten als China, Rusland en de Verenigde Staten. Ondertussen lijkt Elon Musk Twitter toch niet te kopen, zit Queen Elizabeth 70 jaar op de troon en ontmoet Poetin de president van Senegal. Dit is de Ver van je Bed Show, met verhalen uit het buitenland die ver van je bed lijken, maar toch heel dichtbij zijn. Ik ben Suzanne Ujo.
En ik ben Jos de Groot en wij houden je op de hoogte van alles wat zich afspeelt buiten jouw bubbel. We duiken in kranten, boeken en tijdschriften en kijken naar films en series over gebeurtenissen die onze wereld vormen. Samen met bijzondere gasten bespreken we de verhalen achter de krantenkoppen en deze week is onze gast niemand minder dan oud-correspondent Bram Vermeulen.
Goedemiddag.
Hallo.
Ja, hoe fijn dat je bent. We gaan beginnen, onze eerste Ver van je Bed Show.
Ja, Jos, want waar gaan wij het over hebben vandaag?
Nou, waar we het over gaan hebben, Bram zit hier niet voor niets. Heel lang natuurlijk correspondent geweest op het Afrikaanse continent. Onlangs een aflevering gemaakt in de Centraal-Afrikaanse Republiek voor jouw serie Frontlinie. En wij gaan het eigenlijk hebben over het koloniale verleden en heden van Afrika. Aan het einde van de 19e eeuw had je de Scramble for Africa, zoals dat toen werd genoemd. Nou, daar zullen we het straks nog iets meer over hebben. En in hoeverre zien we dat nu misschien wel weer gebeuren. Toen waren het de westerse grootmachten die toen heel groot waren. Hè, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië. Maar nu zijn het juist China, Rusland, India, Turkije die daar...
ook een graantje mee willen pikken.
Nou, waar komt dat vandaan? Daar gaan we het over hebben.
Inderdaad, want wij kunnen wel zeggen dat wij de verhalen van ver weg dichterbij brengen. Maar Bram, jij doet dat natuurlijk al meer dan 20 jaar. Je bent voor de laatste aflevering naar de Centraal-Afrikaanse Republiek gegaan.
Ja.
Om daar Russische huurlingen heb je geprobeerd te volgen en te spreken.
Ja.
Hoe ben je eigenlijk op dat verhaal gestuit? Hoe ben je
De Centraal-Afrikaanse Republiek is nog niet echt de vakantiebestemming, zeg maar.
Dus ik heb het ook opgezocht. Want
ja,
zie bij reisadvies
voor wist je al wat de hoofdstad was en zo?
Ik moest googlen.
Ik moest ook googlen.
Ja, nee. Dus eerlijk. Is natuurlijk niet echt een land om de hoek. En ik was er zelf ook nog nooit geweest. Alleen, het is wel een land wat nu ineens ontzettend relevant is. Vanwege de grote geopolitieke strijd, waar je het ook al over hebt. Natuurlijk tussen Rusland en het Westen. En omdat de Centraal-Afrikaanse Republiek in dat gevecht een soort proeftuin, laboratorium is geworden van wat de Russen eigenlijk kunnen maken en hoe ver ze kunnen gaan. De Centraal-Afrikaanse Republiek is niet een land waar we in de grote economie in de wereld heel erg rekening mee hoeven te houden. Ik bedoel, ik heb het even opgezocht. Het is een land dat nog geen 2 miljard per jaar verdient. Dus je had het net over Elon Musk. Die moet daar echt om lachen.
Ja, volgens mij ook.
Zeg ik dan maar even oneerbiedig. Dus echt een van de armste landen ter wereld. Hè. Dus je hebt iets van 188 landen staan op het lijstje. En de Centraal-Afrikaanse Republiek staat daar echt helemaal onderaan. Een land wat wel grondstoffen heeft. Diamanten, goud. Daar vinden we ook al wel een beetje de verklaring wat de Russen daar aan het doen zijn. Maar vooral een land waar de Russen echt dingen kunnen gaan uitproberen. En dat is niet iets wat pas vorige week is begonnen. Ze zijn er al wel wat langer. Maar dit was natuurlijk het moment voor mij en ons team om daar naartoe te gaan reizen. Omdat de Oekraïne-oorlog woedt. Iedereen is daarmee bezig. Alle camera's staan daar opgericht. En ik ben zelf ook in Oekraïne geweest de vorige aflevering. Maar ik dacht, ik vind het nu toch wel heel erg belangrijk om te gaan kijken wat daar aan de hand is. En de Centraal-Afrikaanse Republiek moet je gewoon als een voorbeeld zien. Want de Russen zijn niet alleen daar actief.
Ja.
Ze zijn in heel veel andere Afrikaanse landen actief. En het is echt een beweging die je heel erg in de gaten moet houden. Want het is niet niks.
Nee. Even weer terug naar Nederland. Je hebt natuurlijk heel lang in het buitenland ook gewoond. Hoe is het eigenlijk om in Nederland weer te wonen na zo lang?
Heel gewoon.
Ja?
Ja, net zo gewoon als voor jullie. Ja, dat doe je zo.
Ja.
Dus je stapt in het vliegtuig en dan ben je ineens weer thuis. Dat is
echt bijzonder, want ik moet altijd heel erg acclimatiseren als ik langer dan een maand weg ben uit Nederland. Maar voor jou is dat gewoon...
Nee, maar dat is ook zo. Dus
Nederland is wel thuis, zeg je.
Ja, maar kijk, op het moment dat ik in Zuid-Afrika ben, dan is dat gewoon de... Je leven en ik heb een tijd in Turkije gewoond. Dus ik ben het wel een beetje gewend om te verhuizen, zeg maar.
Ja.
Ik ben hier eind december aangekomen. En het was natuurlijk echt vreselijk koud en naargeestig weer. En zo.
Oh ja, dat is echt een rotse periode.
Ik kreeg het wel meteen voor mijn bakkes. Maar nee, dat ik wist waar ik aan begon. En ja, 20 jaar van huis is best al lang. Dus het is ook alweer gezond om gewoon hier een beetje rond te fietsen. En dan merk je gewoon ook weer van... toen ik in het buitenland zat, kon ik al best al afgeven op Nederland. Kortzichtigheid en al dat soort dingen.
Ja.
Als je dat hier bent, denk je... Goh, het is toch eigenlijk makkelijk land om te leven. Dus ja. Ik heb weer een hele nieuwe fietservaring. Het is echt
een nieuwe fietservaring.
Dat je met de fiets in deze stad gewoon echt overal doorheen chased. En ik
vind dat verschrikkelijk. Hier in Amsterdam gaan, bedoel je?
Ja.
Het is niet te doen, toch?
Nee, ik vond het ontzettend goed te doen.
20 jaar geleden waren er nog geen Van Moofs. Nee. Zal ik maar even zeggen.
Nee, maar in 10 minuten van het centrum naar Noord met een pontje denk je, jezus jongens, wat een luxe. Ja. Want in Kaapstad word je natuurlijk gewoon van je sokken gereden.
Ja, precies. Ja,
dus daar geniet ik dan weer ineens heel erg van.
Dat is wel mooi. En dat je daar weer van kan genieten. Terwijl wij alleen maar zeiken over Van Moofs.
Ik klaag altijd over hoe idioot het fietsverkeer in Amsterdam is. Ja. Gewoon zelf in Utrecht.
Het is wel druk.
Maar ik snap jou ook. En het is wel wat anders dan het verkeer in Kaapstad. Ja. Nee, dat is waar.
Nou, we gaan zo natuurlijk ook verder praten over de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Russen daar. Maar ik dacht, Jules, misschien wel handig als wij ook even vertellen wie wij zijn. Wie zijn wij inderdaad? Jos, vertel, wat heb jij met buitenlandverhalen?
Ja, nou, bij mij is het zo gegaan. Ik ben Engels gaan studeren toen ik 18 was. En daarna heb ik nog een master journalistiek gedaan. En eigenlijk was dat altijd een beetje met dit achterhoofd van, ja, ik wil heel graag correspondent worden in Londen, in Amerika. Dat heeft altijd in mijn hoofd gezeten. Zit overigens nog steeds wel een beetje.
En waarom Londen of Amerika?
Ja, heeft me altijd getrokken. Zo, misschien een beetje een vage term, maar de Engelstalige wereld. Hoe wijd verspreid. En dat is trouwens niet alleen Londen of Amerika, maar dat is ook India bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen. Dat vond ik ongelooflijk interessant om over te leren. En om die verhalen tot me te nemen. Dus dat heeft er eigenlijk altijd wel al...
Wat houd je tegen dan?
Ja, niks eigenlijk. Maar het is, dan gaat je gaat aan het werk en dan loopt het een beetje zoals het loopt. En,
misgelopen.
Wat zeg je?
Is het misgelopen?
Nee, het is niet misgelopen. Nee, dat zou
als je dat zo als duidelijke ambitie hebt.
Ja, klopt. Maar ik heb
hem adviseren, Bram.
Ik zou willen weten, wat let je? Ik bedoel, ja, loopt zoals het loopt. Natuurlijk is het in Nederland altijd wat te doen. Maar wil je daar nou aan toe of niet?
Maar als jij zegt, ga gewoon.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Dus de wereld ligt voor je open. Dus,
nee, dat is ook zo. Ik weet niet dat het is ook wat ik zeg. Het is
maar
een
heb je wel iemand laten weten dat je dat wil doen?
Nee, dat klopt. Dat is waar. Nou ja, ik zeg het nu.
Maar
ik
laat het wel naar deze podcast luisteren.
Het staat op de band.
Dit is waar. Bij deze. Maar het is een beetje naar de achter, omdat ik allemaal andere interessante dingen in televisie ben gaan doen toen ik ging werken.
Ja.
Toen is dat een beetje zo versloft of zo. Alleen dan
maar wil je nog wel?
Ja, eigenlijk wel.
Dus ga je bij deze vastleggen dat je het gewoon gaat doen?
Nou,
commitment Hills.
Ik word ineens geïnterviewd. Ongelooflijk. Bij deze. maar ik vind het wel interessant. Ik ga het ook aan jou vragen. Maar Bram, hoe is dat bij jou gaan? Want jij bent in 2001 volgens mij ook begonnen in Zuid-Afrika meteen, als ik het goed zeg.
Ja.
En je bent het 20 jaar lang blijven doen. Je bent nu weer in Nederland, maar je blijft verhalen in het buitenland. Maar waar komt bij jou die
Nee, maar ik zeg het toch ook, omdat ik denk wel dat het daarmee begint. Dat als je dat roept van, ik zou dat eigenlijk wel willen doen. Dan moet je dat zo vroeg mogelijk doen. Want uiteindelijk krijgt iedereen kinderen en een hypotheek en een tapijt dat hij net heeft aangeschaft. En allerlei duizenden redenen om het dan naar niet
zover
meer te doen.
Zover ben ik nog niet.
Nee, precies. Maar dus als je die ambitie hebt, dan zou ik altijd zeggen, doe het zo gauw mogelijk. Zolang je niet al die commitments hebt en al die verplichtingen en dat je ook nog redelijk goedkoop kunt leven. Want dat is natuurlijk het freelance correspondentschap. Dat begint altijd met één werkgever. En daarna krijg je er wel weer meer bij. Er zijn altijd redenen om het niet te doen. Maar de belangrijkste reden om het wel te doen is, ja, als je het echt heel graag wil. En bij mij is het ook zo gegaan. Dus ik ik heb journalistiek gestudeerd. Ik heb hier aan de UvA internationale betrekkingen gestudeerd. En eigenlijk altijd in mijn hoofd gehad van, ik wil weg. Ik wil naar het buitenland en ik wil reizend journalist worden. En dus als student alles een keer in Zuid-Afrika rondgekeken. Toen daar nog een keer teruggekomen om daar een scriptie te schrijven aan de Universiteit van Kaapstad. En toen echt bijna dwingend mezelf opgelegd van ik ga daar naartoe. En ik liep inmiddels stage bij de NOS Radio. En toen zei de hoofdredacteur, ja maar Bram, ik wil toch ook niet dat je daar borden gaat wassen en geen inkomen hebt en zo. Maar dus als je het hardop zegt, en dan, ik plaag je daar een beetje.
Nee,
maar door het hardop te zeggen, weten mensen het. En dus op een gegeven moment was het bij mij zo dat NRC Handelsblad had een vacature. Ja. En ineens kwamen er allemaal mensen om. Hey, heb je dat gezien? En als Hansblad heeft een vacature. Dan zei ik, ja, dan ben ik echt kansloos. Vergeleken bij, ik was toen 26. Dus bij allerlei andere kandidaten die veel meer ervaring hadden enzovoort. Maar ik heb toch de NRC overtuigd dat ze mij echt moesten hebben. Want ik wilde echt heel erg graag. En ik zei van, jullie zou echt wel gek zijn als je mij niet zou nemen. En dat sprak ze wel aan. En dus toen ben ik uiteindelijk met NRC Handelsblad daar naartoe gegaan. En toen kwam eigenlijk al vanzelf, het ging de NOS Radio collega, die hield ermee op. Ja. En NOS Radio werd NOS Televisie. En uiteindelijk werd dat weer van korte items maken. Uiteindelijk ben ik daar ook de VPRO-series bij gaan doen. Dus ja, je rolt er een beetje in, zal ik maar zeggen. En dus hou daar aan vast of zo. Dat is echt mijn belangrijkste advies. En ik heb ook collega's. Die ik daar tegen heb gezegd van hoe word je nou correspondent? Dat is echt maar één manier, gewoon gaan.
Ja, precies.
En dan niet nadenken over wat mogelijk de financiële gevolgen zullen zijn of hoe dat nou moet met het koophuis of gewoon echt
ja,
gewoon,
doen.
Gewoon
ja.
Zo snel mogelijk doen.
Oké. Waarvan akte, zeg je dan toch?
Ja. De internetgoeroes zouden zeggen, manifesteer het op die manier.
Ja, precies. Exact. Precies. Hey Suzanne, aan jou de vraag. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Wij gaan samen een podcast over het buitenland onderwerpen presenteren zoals we dat nu doen. Waar komt die interesse bij jou vandaan?
Nou, ik denk dat het bij mij eigenlijk best wel vroeg begon. Omdat ik ben van Turkse kom af. Dus ik ging altijd met mijn ouders naar Turkije op vakantie. En in Turkije kosten kranten echt geen geld. En je hebt er gewoond. Dus echt 10 cent of zo per stuk. En dan kocht mijn vader iets van 4-5 kranten.
Dat lees je er soms ook wel een beetje aan af.
Ja, dat is echt
heel eerlijk
zo.
Zeggen.
En heel veel kranten, echt van links tot rechts. En het is veel openerender dan hier. Ja. En dan gingen wij naast elkaar zitten en gingen we lezen. Ik begreep de helft niet, want het was veel te ingewikkeld Turks. Maar ik vroeg altijd aan mijn vader, wat betekent dit? Wat zeggen ze hier? Wat bedoelen ze daar? Hmm. En ik vond dat gewoon heel erg leuk. En ik denk dat wel een beetje blijven hangen, want ik heb altijd buitenland verhalen gewoon heel erg interessant gevonden en ik volg het heel graag. En sommige werelddelen vind ik ook weer interessanter dan andere. Weet ik weer meer van. Maar ik denk dat daar mijn interesse is gewekt. En ik reis ook heel graag. Dus ja.
Fascinerend wat je zegt, want toen ik dus van Zuid-Afrika naar Turkije ging, had ik eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht wat het eigenlijk betekent om echt in een land aan de slag te gaan waar je de taal echt niet van spreekt. Ja, dat klinkt nu heel erg dom. En dat was het ook echt. Maar kijk, ik ben in Zuid-Afrika begonnen en dat is ongeveer de makkelijkste plek die er is. Want je, net als dat je naar Engeland of Amerika zou gaan, je komt aan, je zet de radio aan en je bent er. Hè? Dus je kunt meteen het debat volgen. Je kunt meteen volgen wat er allemaal aan de hand is. En als je dus, zoals ik, ineens naar Turkije, dat je daar wordt gedumpt. En dus ik kreeg die baan daar. En ik vond dat geopolitiek heel interessant. Turkije echt op de rand van al die werelden. En dus dat had ik allemaal bedacht. En toen zette ik dus de radio aan. En dacht, ik vader dus echt helemaal niks van. En ik kon wel kranten kopen. En ik kon wel aan de foto's zien waar het ongeveer over ging. Maar ik snapte er dus echt helemaal niks van. En dat was.
Spreek je nu Turks?
Nou ja, je gaat me nou niet testen. Bidas. Maar ik moest dus wel naar school. Ja. Ik moest wel naar school. En inderdaad gewoon gaan leren. En dan ook met een assistent dus die kranten door gaan nemen en zo. Ja. Dus je begint echt helemaal bij nul. Dus dat was best wel intimiderend.
Ik kan me goed voorstellen. Het is ook niet echt een taal dat bijvoorbeeld bij Duits of Frans het is nog enigszins verwant. Maar
het lijkt,
echt
het lijkt nergens
heel
op
anders.
Natuurlijk.
Het lijkt echt helemaal nergens op. Er zitten een paar Franse woorden in die ik dan nog wel uitpikte. Maar je hebt helemaal niks aan je Frans of je Engels of je Duits.
Nee.
Dus het echt is echt aan de bak, ja.
Ja.
In Zuid-Afrika rijden ze links en de munteenheid in bijvoorbeeld Senegal, Ivoorkust en Mali is de West-Afrikaanse frank. Het zijn overblijfselen van de lange koloniale geschiedenis van het Afrikaanse continent. Maar is het wel geschiedenis? China bouwt een hypermoderne spoorlijn dwars door de Keniaanse savanne. Turkije vliegt met Turkish Airlines naar meer dan 50 Afrikaanse steden. En Rusland zit in de haarvaten van de politiek in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bram, we hebben het al even benoemd natuurlijk. Jij bent bijna 20 jaar correspondent. Nou, je bent ook in Turkije geweest, maar lang correspondent geweest in Afrika. Ja. Wat heb jij eigenlijk gezien van die ontwikkeling? Van de ene kant het terugtrekken van, laten we zeggen, de oud-koloniale machten, Frankrijk, Engeland, Duitsland. En anderzijds die opkomst van landen als Rusland, China, Turkije, India, die hun macht daar zijn gaan verspreiden. Hoe heb jij dat waargenomen toen jij daar zat?
Ja, nou ja, kijk, het terugtrekken van de oude koloniale machten, dat is nog maar de vraag of dat inderdaad aan de hand is. Want het is, ja, ik bedoel, kolonialisme gaat natuurlijk ontzettend ver. Ik bedoel, we brachten onze taal, onze godsdienst, onze gebruiken, onze normen en waarden. En dat heeft zoveel impact gehad voor met name het Afrikaanse continent en Azië natuurlijk ook, maar zoals ik het nu zie, bedoel, inderdaad, in Zuid-Afrika rijd je nog steeds links. Is Engels de taal, of het Afrikaans, hè, de twee koloniale talen die het land verbinden, ook al zijn er 11 andere officiële talen, maar dat is wat iedereen spreekt. En die erfenis die werkt nog iedere dag door. Dus je kunt zeggen, ja, maar dat is toch de grote anticoloniale beweging is toch in 1960 wel gestopt. Zuid-Afrika eigenlijk als laatste kolonie in 1994. Zich ontdaan van de witte overheersing. Maar het is iets waar Afrikanen nog iedere dag mee leven. Dus als je over het Afrikaanse continent reist, dan spreek je in de taal van de kolonialen. Frans in West-Afrika, ja. Engels in Oost-Afrika en in het zuiden. En daar ontsnap je niet aan. Het is wel zo dat de oud-koloniale machten, met name Frankrijk, nu een terugtrekkende beweging aan het maken zijn. Eigenlijk noodgedwongen. Dus ik heb het eerder ook al gezien in Mali, waar de Fransen in 2013 ineens een enorme comeback maakten met een militaire missie om het noorden van Mali, dat op dat moment onder de voet werd gelopen door jihadisten. En François Hollande eigenlijk noodgedwongen te hulp schoot, want er was een coup geweest. Mm-hmm. Malinese leger kon zich niet verdedigen, dus de oud-kolonisator was ineens weer terug. Als een soort reddingsoperatie. En zo beginnen die dingen natuurlijk heel vaak. Als een reddingsoperatie. Wij zijn er om de Malinese te redden. 10 jaar later hoorde ik in Mali alleen maar eigenlijk het volgende, dat de Fransen daar helemaal niet zijn om de Malinese te redden van de jihadisten, maar dat ze daar juist zijn als een bezettingsmacht.
Precies.
En ja, dat sinds de Fransen er zijn, het aantal aanslagen alleen maar vele malen groter is geworden. Sterker nog, de Fransen als een soort magneet werken op allerlei jihadistische groeperingen. En het ook echt zo is dat Mali in hun aanwezigheid veel onveiliger is geworden. Of je naar Frankrijk de schuld voor moet geven, is nog maar de vraag. Maar het sentiment van de Fransen hebben ons dat aangedaan. De Fransen zijn hier om ons goud te stelen. De Fransen zijn hier alleen maar voor hun eigen belang. Dat is natuurlijk ingebed in die hele geschiedenis, mm-hmm, van het kolonialisme. Van de overtuiging dat, ja, de witte kolonialen zijn hier alleen maar voor zichzelf. En nu is dat dus helemaal omgedraaid. De Fransen hebben gezegd, oké, wij gaan wel weg. Prima, we laten de boel de boel. En daar zijn er dan ineens weer andere witte mensen. En dat zijn de Russen.
Ja. Ja.
En zo komen we eigenlijk uit bij die uitzending die ik heb gemaakt. Dus de Russen zijn nu eigenlijk op die golf van dat anticoloniale sentiment bezig om allerlei Afrikaanse regimes aan zich te binden. Ze iets daarvoor terug te geven. Namelijk, wij komen met big guns.
Mm-hmm.
En we schieten iedereen overhoop om jullie aan de macht te houden. En daarvoor in de plaats krijgen we grondstoffen en krijgen we invloed. En zo zie je eigenlijk dat er een koude oorlog 2.0 aan het ontstaan is. Dus je ziet het in Mali, waar de Russen zijn, de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar we het zo meteen over gaan hebben, waar ze heel erg aanwezig zijn. Maar ze zijn ook al in Cameroen, in Nigeria, in Soedan, in Libië. Dus als je op de kaart gaat kijken, zie je ineens, verdomme, dat gaat heel erg hard.
Dat is in één keer heel hard gegaan dan,
ja,
toch? Ja,
ja,
precies. Ik vond het ook heel erg sterk in jouw uitzending van Frontlinie terugkomen. Dat je ziet echt dat het anti-Franse sentiment, ja, wat je ergens ook wel begrijpt. Ja. Maar je ziet dus ook hoe dan Rusland dat ontzettend slim weet te capituleren en naar zich toe weet te trekken.
Ja, en dat is een hele giftige mix. Want dat gevoel van de Fransen behandelen ons als kinderen, daar begint de uitzending eigenlijk mee. Hè? Dus ik zit in een kano.
Ja.
En we zijn aan het varen en ik wijs even aan waar we zijn. Dus linkerhand ligt de Democratische Republiek Congo, voorheen bekend als Zaïre, en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dus dan weet je ongeveer waar het ligt, echt in het hart van Afrika, ligt er eigenlijk aan de overkant. En de jongen die mij over de Ubangui-rivier vaart, die eigenlijk, daar hoef ik alleen maar een kwartje in te gooien. Die begint meteen, die Fransen behandelen ons als kinderen. Ja. En domineren ons nog steeds en maken ons afhankelijk. En dat is een sentiment dat daar heel erg breed wordt gedragen. Nou is de Centrale Afrikaanse Republiek is wel een heel bijzonder geval in de kolonisatie. Want eigenlijk kun je zeggen dat het tegen wil en dank is gekoloniseerd. Even een stukje geschiedenis.
Ja, je had
het
al even over de Scramble for Africa. Ja, de Scramble.
De Scramble for Africa was natuurlijk 1885. Heb je die beroemde conferentie in Berlijn gehad. Daar zaten allemaal witte mannen aan tafel. Niet één Afrikaan. Ja. Ik bedoel, het idee alleen al.
Het is echt bizar eigenlijk als je daar nadenkt.
Dus de Britten, de Duitsers, de Fransen. Gewoon even een continent voor zichzelf gingen opdelen als een soort taart. Echt met een liniaal. Dan hebben we die idiootrechte grens al.
Ja, dat zie je ook allemaal. Dat zie je ook.
Wat ook allemaal nog steeds zo bestaat.
Ja. Iedereen moet daar maar leven. Ja. En grenspostjes en zo. Ja. Nou, in die Scramble for Africa is eigenlijk zo gegaan dat de Fransen die kwamen vanuit West-Afrika. Hè, dus vanuit Senegal rukten die op richting de Rode Zee. Dus van West, helemaal West-Afrika naar het oosten. En de Britten kwamen vanuit het noorden. Dus hè, Egypte. Zakte af naar de Soedan.
Mm-hmm.
En ook vanuit het zuiden. Hè? Dus vanuit Zuid-Afrika. En
je wilde de spoorlijn van Cairo.
Cape de Cairo.
Ja.
Zo, dus die twee bewegingen. En die vonden elkaar in Soedan. Dus de legers van Kitchener en de Fransen hebben elkaar in Soedan gevonden. En de Britten hebben die slag gewonnen. En toen moesten de Fransen hun wonden likken. En toen hebben ze zichzelf eigenlijk teruggetrokken, een beetje westelijk. En toen kwamen ze uit in het gebied wat wij nu kennen als de Centraal Afrikaanse Republiek.
Ja.
De hoofdstad Bangui die ligt echt aan een rivier op een punt waar de boten ook niet verder meer konden. Dus ze noemen dit wel de doodlopende straat van het Franse kolonialisme. Ja. En moet je je voorstellen, dat ging dus echt, dat waren een man of 80. He, dus eerst kwamen een paar paters aan, missionaris, die gaan een kerkje bouwen. En uiteindelijk zaten daar 80 Fransen een beetje koloniale meester te spelen over een gigantisch gebied.
Ja.
Dus hoe doe je dat? He, een land dat met heel veel oerwoud en wat heel ondoordringbaar is. Dus wat ze hebben gedaan is eigenlijk meteen die kolonisatie, die hebben ze geprivatiseerd. Dus ze hebben dat enorme gebied, hebben ze gewoon opgedeeld in 15 concessies. En dat is allemaal weggegeven aan particuliere bedrijven. Dus moet je je voorstellen, krijg je een bedrijf die gaat een wildpark runnen. Of je krijgt een bedrijf die gaat een mijn runnen. Diamantmijn, goudmijn, alles wat er te vinden is. En zo weten de Fransen een beetje aan belastingen wat te verdienen enzovoort. Maar het is dus dat hele kolonialisme, je moet je niet voorstellen dat dat gigantische leger met tienduizenden mensen zijn. Dat je dus gewoon een land inpikt met een man of 80.
Ja.
Dat is een idioot idee.
Echt niet
te doen,
joh. Ja.
En dan, nou.
En het is ook dat het in een stap eerder nog niet was gebeurd. Want er was natuurlijk wel al wat westerse activiteit in Afrika. Omdat ze havens nodig hadden voor de route naar India. Of voor de slavenhandel eerder nog natuurlijk. Ja. Alleen ze zijn helemaal nooit het binnenland ingegaan. Hebben ze helemaal nooit aangedurfd. Ja. Konden ze eigenlijk ook niet. Ze hadden gewoon handelsafspraken met locals daar.
Ja.
En toen opeens was het van hen. En
maar ja, zo is het natuurlijk. Dus er werd al in slaven gehandeld. Je had daar Arabische stammen. Je had uit het huidige Tjaad, Soedan. Ja. Daar werd al veel. Dus dit zijn echt de binnenlanden waar heel veel slaven vandaan zijn gehaald. En de Fransen hebben daar gewoon op aangehaakt. Ik heb gelezen in mijn research dat binnen de eerste 50 jaar dat de Fransen daar waren, de bevolking is gehalveerd.
Ja.
Dat is dus echt een ongelooflijk idee.
Wat de fuck? Ja, echt idioot. Ja.
Dus door deportaties, er moest een treinrails worden gebouwd. Zoals altijd. Het kolonialisme was altijd met sporen. Treinsporen moesten worden aangelegd. Er kwamen heel veel mensen om het leven. Er werden mensen in strafkampen gestopt. Gehalveerd. Dus het hele idee van die kolonisatie is zo onwaarschijnlijk vreed en egoïstisch.
Ja.
En dat op dat sentiment van Afrikanen die zeggen genoeg is genoeg en we zijn er helemaal klaar mee.
Ja.
daar komen die Russen ineens.
Want dat vond ik ook een van de sterkste scènes in Frontlinie. Dat was toen jij naar een klas ging waarbij de Russische consul geopolitieke les gaf. Ja. En een van die deelnemers die zegt ook van we zijn de Fransen helemaal zat en we zijn niet de enige. Er zijn meer landen die de Fransen helemaal zat zijn. Ja. En vervolgens heb jij achteraf een gesprek met deze consul. En daar ga ik ook een stukje van laten luisteren.
Why is Russia here at the moment?
We cooperate in the field of education. We prepare Central African militaries in Russia.
What's in it for Russia? Why is it important for you?
The first thing is support in the UN.
Okay, so it's a diplomatic thing. So to get more friends, basically. Yep. Okay.
There is a Russian saying that don't have 100 rubles, but have 100 friends.
Ja, dus
dat vond ik een hele grappige uitspraak. Een
cynische interpretatie van vriendschap.
Ja, precies. Ja. Heel erg.
100
erg.
Vrienden dan 100 roebel.
Ja.
Dan hebben die 100 vrienden ieder wel 100 roebel.
Ja, ja maar precies. Ja. Ja.
Overigens sowieso het beeld van een Russische consul midden in Afrika vond ik ook grappig.
Ja.
Ik vond hem ook best wel. Ja.
Het was bijna een soort karikatuur.
Het
toch?
Was echt ja, bijna een soort
karikatuur. Hij stond tegenover anti-held. Ik bedoel, je denkt natuurlijk Vladimir Poetin en die Russen, oh vreselijk. En daar word je bang van. En dan ontmoet je de consul van de Russische Federatie. En dan denk je, oké, is dat al de grote Russische beer?
Ja, precies.
Is
dit hem?
Ja. Ja. Ja, deze man was eigenlijk, maar daar moet ik hem meegeven. Hij was onverwacht open. Liet ons ook alles filmen. Dus hij liet ons toe bij zijn geopolitieke les. Waarbij natuurlijk het perspectief vanuit Rusland heel erg geeft. Van ja, Rusland werd gedwongen door het Westen om Oekraïne binnen te vallen. En die Afrikaanse studenten vonden het allemaal geweldig. Want ja, het Westen heeft ons ook genaaid. Dus daar vinden ze elkaar dan. En vervolgens vroeg ik aan hem, heeft u ook nog hobby's? En toen zei hij, ja, ik doe 3 keer per week aan bokstraining in het voetbalstadion. En toen dacht ik, oké, maar mogen we dan ook komen? Ja hoor, kom maar lang. Dus toen zijn we letterlijk met hem gaan boksen. Dus dat was voor mij een soort droomscène waarbij de Westerse journalist, de Russische diplomaat, even echt kon bevechten met bokshandschoenen.
Ja, want jij had van die pets, had jij. En hij ging dan daar
sloeg jou.
Dus daar stonden we echt even tegenover elkaar. Dus de visualisatie van de Koude Oorlog, zeg maar. Ja. Dat deed hij allemaal wel. Hij liet dat allemaal wel toe. En ik kon vervolgens ook de lastige vragen stellen over mensenrechtsschendingen. En dat soort dingen.
Ik vond ik heel knap hoe hij daar op een hele soort van diplomatieke manier omheen wist te praten. Want je hoort ook over soft power en hard power.
Ja.
Wat hij natuurlijk doet is heel erg soft power. Hè? Mensen onderwijzen. Maar je hebt ook hard power. Dat zijn de Russische huurlingen die natuurlijk de president daar beveiligen. Ja. Daar heb je ook mee geprobeerd te praten.
Ja.
Iets minder succes.
Iets minder succesvol,
om ze te kunnen spreken.
Ja. Ja. Nou, er was ooit een tijd dat wel kon. Dus de Russen trainen tussen aanhalingstekens daar officieel de troepen van de Centrale Afrikaanse Republiek. Nou, met trainingen is heel veel ellende begonnen, weten we van Irak en Afghanistan. Hè? Ja. Dit is altijd een beetje een eufemistisch manier om te zeggen dat we daar gewoon aan het vechten zijn. Zij trainen daar echt die militairen. Daar konden vroeger ook wel journalisten bij aanwezig zijn. Maar toen we ze daar nu om vroegen, werd ons gezegd door het hoofd van Wagner, sorry, maar dit is niet de tijd.
Waarom nu niet?
Nou ja, omdat de Oekraïne-oorlog natuurlijk gaande is.
Ja. Ja,
dus daar hadden we graag bij willen zijn. Daar kwamen we niet bij. En toen
Wagner, dat is de naam van van de militie eigenlijk van Poetin die daar zit. Hè?
Wagner is eigenlijk een verzamelnaam van inderdaad een privélegers, huurlingen die we hebben gezien in de oorlog van Syrië. Daar zijn ze eigenlijk begonnen. Dus daar werden ze. Dat is eigenlijk de privatisering van oorlog. Je hebt de Russische legersoldaten. En dan heb je een huurlingengroep, wat je wel vaker ziet, ook in Irak en Afghanistan, zoals Blackwater, die daar dan ineens geld aan gaan verdienen met de lastige klussen. Dus we zien ze nu in Syrië, we zien ze nu ook in Oekraïne, in de Donbass zijn ze ook heel actief. En we zien ze nu op allerlei plekken in Afrika opduiken. Dus in de Centrale Afrikaanse Republiek heel veel zitten er daar. In Libië zaten ze ook al. In Mali zien we ze nu opduiken. In Kameroen. Dus dat gaat vrij hard. En ze hebben een nogal beruchte reputatie. qua mensenrechten schendingen. En dat wordt ons ook uitgelegd door een van die ministers daar, die zeggen van ja, we zijn heel blij met Wagner, want wij willen onze vijand met zo bruut mogelijke methode
vernietigen.
Totale vernietiging totale is wat wij willen. Ja. Zonder de Russen, zegt hij, hadden wij geen staat meer gehad. De Centraal-Afrikaanse Republiek is een land waar al meer dan 5 staatsgrepen zijn geweest. Heel veel rebellen vanuit het noorden voortdurend eigenlijk die macht grijpen. Nou, door de Russen hebben ze die rebellen weten terug te dringen en zit de regering daar nu iets comfortabeler. Maar ze wijken geen moment van de zijde van de president. Ze zijn echt letterlijk de lijfwachten van de president. Die op een gegeven moment ook ons op de schouder tikte van hé, wij willen niet gefotografeerd en niet gefilmd worden.
Vond je dat intimiderend om daar rond te lopen met die huurlingen daar zo? Want je ziet echt alleen maar zo'n streepje, alleen zo van hun ogen meer zien.
Ja. Wat interessant is, want daar heb ik ook wel over nagedacht. Er zijn beelden van Wagner van een aantal jaar geleden dat je meer van hun gezicht ziet. Maar je hebt natuurlijk initiatieven zoals Bellingcat, die tegenwoordig met open source.
Ja.
Dus de hele MH17 hebben weten te reconstrueren door foto's die er online bestaan.
Ja.
Dus zij zijn heel erg bang dat ze worden gefotografeerd en dat ze daardoor geïdentificeerd kunnen worden door wie ze zijn. Dus die houden voortdurend dat masker, zonnebril op. En keken ook heel erg boos elke keer, want mijn cameraman...
Je hebt ze zeker wel gedraaid.
Ja, die bleef maar heel dicht op ze draaien. Dus tot grote irritatie.
Oh jeetje.
Ja maar dus uiteindelijk, ze hebben ons wel gewaarschuwd, maar uiteindelijk hebben ze ons met rust gelaten. Dus het hoeft ook niet groter te maken dan dat het is. Maar er zijn wel dingen gebeurd in de Centraal-Afrikaanse Republiek die best angstaanjagend zijn. Dus er zijn in 2018 3 Russische documentairemakers geweest die op zoek gingen naar hun verdienmodel. Die gingen naar een diamantmijn waar Wagner ook actief was. Die zijn daar vermoord. En die moord is nog altijd niet opgehelderd. Tadaa. En dus kun je zeggen, dat is die rebellengroep geweest, of is het toch Wagner geweest? Op het moment dat we daar waren, hoorden we ook over een Centraal-Afrikaanse journalist die is omgekomen. Schuim om de mond, vergiftigd zou kunnen. Er is geen autopsie gepleegd. Dus het blijft al wel een beetje zo hangen dat je denkt van je moet je niet al te vervelende vragen stellen.
Het lijkt me wel moeilijk als journalist, want je wil wat laten zien. Maar tegelijkertijd denk je ook, als ik nu een grens overga, dan kan het ook mijn leven kosten.
Ja, dus waar ligt dat dan?
Precies,
dus, ik denk dat die bij het verdienmodel ligt. Mm-hmm. Dus wij weten dat ze heel erg actief zijn in de diamantmijnen. Daar hebben we ook al een aanvraag voor gedaan om naar zo'n diamantmijn te gaan. Maar dan geeft de regering je alleen toestemming om naar een diamantmijn te gaan waar de Russen juist niet zijn.
Ja, precies. Ah, ja.
Dus daar heb je niet zoveel aan. Dan zit je wel een halve dag in de auto. Maar de mijnen waar ze wel actief zijn, dat is ook waar die Russische documentairemakers om het leven zijn gekomen. Daarvan zegt iedereen, don't go there.
Ja. Misschien is wel de kernvraag toch al ergens ook van, waarom doet Rusland dit? Waarom willen ze zo in die haarvaten zitten van de politiek? Jij hebt een gesprek gehad met de president ook van de Centraal-Afrikaanse Republiek.
Die behoorlijk geïrriteerd was op
die
jou.
Behoorlijk geïrriteerd was door jou.
Over de Russen.
Het gaat weer over de Russen. Ja. Waarom zijn zij daar zowel inderdaad qua, ik zou het indoctrineren noemen, hè, de soft power, de lessen, de propagandafilms die ze daar aan hele dorpen laten zien. Anderzijds zijn ze de militair aanwezig. Maar what's in it for them?
Ja, dus kijk, aan de ene kant, bij alles in de wereld draait het natuurlijk om geld. Dat moeten we nooit onderschatten. Dus een huurlingenleger moet betaald worden. De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft niet veel geld, maar heeft wel diamanten, heeft wel goud. Diamanten zijn klein. Kleine steentjes, daar kun je vrij veel mee. Laten we zeggen, onder de tafel. Maar ik hoor ook in de hoofdstad mensen zeggen dat het niet zoveel oplevert als de Russen hadden gehoopt. Dus we zagen ook dat ze ineens een wodkafabriek zijn begonnen en dat er hele goedkope wodka wordt geschonken in de barren van Bangui. En dat ze ook een restaurant zijn begonnen met een menukaart in de Cyrillisch. Ook niet echt heel handig voor de
lokale, voor de locals, nee.
Ja, ik hoorde dat ze dus een vliegmaatschappij wilden beginnen. Nou, dus kennelijk is er een nieuwe scramble aan de gang. Dat de rekeningen niet allemaal betaald worden. En dat ze nu dus echt een beetje aan het worstelen zijn. ze heffen belasting. Dus je hebt de grote hoofdweg van Bangui naar de grens met Cameroen. En dan kom je uit in de Atlantische Oceaan, dus de zee. Die wordt inmiddels ook bemand, al die roadblocks. En daar wordt gewoon belasting gegeven. Dus iedere vrachtwagenchauffeur die er langs komt, die moet een stukje belasting betalen. Zo dus. Maar dat, ja, hoeveel levert dat op? Dus nu zijn ze ook alweer bezig in Mali, in Libië. Je kunt met oorlog veel geld verdienen, maar van een kale kip kun je niet plukken.
Precies, je zegt net zelf, hoe arm het land is.
Dus dan is er nog iets anders aan de hand. Inderdaad, vrienden krijgen. We hebben gezien dat er in de VN-veiligheidsraad, toen de oorlog in Oekraïne begon, is er een stemming geweest. En zagen we ineens dat er heel veel Afrikaanse landen in elk geval zich hebben onthouden van stemming. Precies. Ze hebben niet tegengestemd. Dat was alleen maar Eritrea, wat een soort Noord-Korea. Die haten het Westen zo erg dat ze sowieso voor Rusland stemden. Maar heel veel Afrikaanse landen, waaronder de Centraal Afrikaanse Republiek, hebben zich in elk geval onthouden. Dus dat helpt alweer Rusland in de VN-veiligheidsraad. En het is ook een beetje spel. Kijk, die hele oorlog in Oekraïne, waar draait die nou om? Die draait om dat wij gaan geloven dat Rusland een ongelooflijke grootmacht is die wij allemaal hebben onderschat. En dat die Poetin veel erger is dan we allemaal hebben gedacht. Nou, dat is nog maar de vraag of dat werkelijk zo is. Ik bedoel, zo geweldig gaat het allemaal niet in de Oekraïne. Maar door die verhalen die ik nu maak en anderen, krijg je natuurlijk ineens wel de indruk dat Rusland is back. Weet je wel, Rusland is weer de Sovjet-Unie. He, in de jaren 60 hebben ze ook heel veel Afrikaanse bevrijdingsbewegingen geholpen in Afrika. Het ANC en SWAPO en UNITA, al die bewegingen leunden enorm op de macht van Moskou. De Koude Oorlog is in Afrika uitgevochten en dat zie je nou weer. En het is tot grote irritatie van met name de Fransen dat de Russen daar nu zo bezig zijn. Ze zoeken echt de confrontatie met de Fransen. Om een heel klein voorbeeldje te geven.
Ja.
Er is in Mali, zijn er ineens lijken opgegraven. Dit gaat echt heel ver hoor. Er zijn lijken opgegraven, dat hebben de Fransen gezien. Met satellietbeelden, daar hebben ze foto's van gemaakt. En die lijken zijn naast een Franse legerbasis gelegd. Ja. Zodat op de sociale media verteld kon worden dat de Fransen heel veel burgers hebben vermoord. Dat gaat heel ver. Dat gaat heel ver. En op die foto's is te zien dat daar Caucasische witte soldaten aan het graven zijn. Dus dat waarschijnlijk weer Wagner is. Om dus die golf van anti-koloniale gevoelens, anti-Franse gevoelens nog meer. Dus Rusland zoekt echt de confrontatie met Frankrijk. Probeert echt de gevoelens van de bevolking op te zetten tegen Frankrijk. Dus ja, dit is echt de Koude Oorlog die daar gaande is.
Jij hebt op een gegeven moment ook een gesprek met de president van de Centraal Afrikaanse Republiek. En hij zegt, de prachtige zin van als je huis in brand staat, dan moet je geen vragen stellen over de kleur van het bluswater.
Ja, precies.
Als ik het goed zeg.
En ergens begrijp ik dat ook wel, vanuit zijn perspectief, denk ik.
Dat wil ik eigenlijk opgooien van, ik was best wel, wat moet dat land? Weet je wel? Het is super arm. Het is zodra de Russen weg zijn, dan zal er morgen een staatsgreep plaatsvinden. Ja. En dan is het waarschijnlijk ook Sodom en Gomorra, zeg ik maar even. Ja. Dus ik zou bijna zeggen, logisch dat je met zo'n grote boel als Rusland in zee gaat.
De intentie van de uitzending is ook niet om te zeggen, de Russen zijn alleen maar de bad guys. Want je ziet ook wel, je snapt ook wel de irritatie die er is over de Fransen in het land. De hele koloniale geschiedenis. Plus het feit dat de Fransen eigenlijk geen vinger hebben uitgestoken. Nee. Op het moment dat het land onder de voet werd gelopen door de rebellen. Sterker nog, er is een internationaal wapenembargo afgesproken. Waardoor deze regering zich ook niet meer kon verdedigen. En daar zijn de Russen eigenlijk een beetje omheen gesurfd. En die hebben gezegd, wij regelen dat wel voor jullie. Dat is eigenlijk wel te begrijpen. Dat die regering zegt, Rusland, dank je wel. Wie ons ook wil helpen, alle hulp is welkom. En daar maken de Russen natuurlijk heel erg slim gebruik van. En tegelijkertijd zie je ook wel een beetje het failliet van de internationale gemeenschap. De Verenigde Naties zitten daar ook. Die hebben een missie die ongeveer $1,5 miljard per jaar kost. Mm-hmm. En tegelijkertijd elke keer als er een dorp werd aangevallen, niks uitricht, niks doet.
Dat is zo, maar dat zie je echt ook in allerlei andere oorlogen. Dat dat ook de kritiek is op de VN. Dat ze gewoon.
Het kost handenvol met
wat
geld.
Wat doen ze dan hier? Ja.
Precies, wat doen ze?
Er zijn natuurlijk de schandalen over vrouwenmisbruik, zeker. Kindermisbruik. Ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk overal waar soldaten zijn. Maar zo'n VN-missie, dat zit niet in de film. Maar we zijn op een gegeven moment uitgenodigd door de VN om een patrouille met hun te gaan doen. In twee van die panzerwagens die dan heel onhandig over de markt rijdt. Tot grote irritatie. Wat moet je nou mee? Ik zei, waarom ga je niet op de fiets? Weet je wel? Laat even de blauwe helmen in een leuke manier zien. Dan gaan ze met een panzerwagen door een hele drukke markt rijden. Vervolgens breekt er een wiel van die panzerwagen breekt af. Dus die auto komt ook nog stil te staan midden op de straat. En ik zei, dit is nu echt het symbool voor de VN-missie in Afrika, weet je wel. Het is aan pan, het is kapot. Het is het vertrouwen daarin. Wat doet die VN daar eigenlijk, behalve gewoon heel veel geld uitgeven aan expats? Ik zeg het nu heel cynisch. Ik heb ze ook in Oost-Congo gezien. Maar
je wordt er ook wel een beetje cynisch van.
Ja. Je wordt een beetje cynisch van. Ze doen ook goed werk, maar het kost wel ook heel erg veel geld. Ja, en dan zijn die huurlingen van de Russen, die met een man of duizend ineens even orde op zaken komen. Dat is dan wel ineens heel erg effectief en waar voor je geld. Ja. En dat is het eigenlijk.
Ja. Ik zie ook niet echt een andere weg voor hen om met die Russen in zee te gaan met het lage BBP wat ze hebben.
Ja.
Dus ja, wat is dan? Nee, die Russen die zijn daar nu. Jij hebt het gezien. Je hebt ook gezien hoe die Fransen daar nog met lesjes en dingetjes ook nog wel aanwezig zijn. Maar hoe denk je dat land er over 10 jaar bij ligt dan?
Nou, ik denk dat het een hele zorgwekkende ontwikkeling is. Omdat de Russen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, ook in Mali, nu komen er verhalen over dat ze gewoon echt hele dorpen van de kaart vegen. Hè? Dus er wordt op een gegeven moment gezegd, daar is de aanslag gepleegd. Dan gaan ze heen, dan gaan ze geen vragen stellen. We schieten gewoon iedereen neer. Daarvan hebben we getuigenis gehoord in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar horen we ook over in Mali. Kijk, de Fransen hebben zich in Mali ook fouten gemaakt. Hebben bruiloften gebombardeerd, hebben ook burgerslachtoffers gemaakt. Maar worden vervolgens wel ter verantwoording geroepen door een vrije pers, door onderzoekscommissies. Ja. De Russen zeggen gewoon, het is fake nieuws en daarmee is het klaar.
Spel.
Dat is echt heftig. Ja. Dat ook in de uitzending zeggen, dat klopt niet.
Het is
fake nieuws.
Gewoon niet waar.
Het is gewoon niet waar.
En dus het zorgwekkende van deze ontwikkeling is, de Fransen zijn weg. Daar komt een nieuwe witte man voor in de plaats, die helemaal geen verantwoording aflegt. Kijk naar Butsja. Kijk wat er nu in Oekraïne gebeurt. Dat vermenigvuldigt zich nu ook in Afrika. Terwijl daar eigenlijk heel, heel weinig mensen op letten. We hebben het er nauwelijks over. En dit is een verschuiving van autocratische regimes die hun manier van gewelddadigheid aan het exporteren zijn. En dat is iets waar je heel erg scherp op moet blijven. Ik weet niet wat wij daar hier nu met deze podcast aan kunnen veranderen. Maar het is wel iets wat in de gaten gehouden moet worden.
Heb jij nog een tip die je mee wil geven? Iets wat je hebt gelezen, iets wat je hebt gezien, iets wat je hebt geluisterd waarvan je denkt, dat moet je ook echt doen. Iets waar wij allemaal iets van opsteken.
Tip voor ons luisteraars.
Een tip voor onze luisteraars en ook voor ons natuurlijk.
Nou ja, dus, mocht je meer willen weten over dat hele onbekende land, de Centraal-Afrikaanse Republiek, lees dan vooral Louisa Lombard, State of Rebellion, die eigenlijk uitlegt hoe dit land tot stand is gekomen en hoe we zijn gekomen waar we nu zijn. Lekker in-depth, waardoor je, en als je deze podcast hebt geluisterd, denk je, nee, maar wacht, daar wil ik echt meer van weten. Mm-hmm. Ook dat boek even lezen.
Goeie tip.
Ja, goed.
Gaan we doen.
Tof.
Toch? Ja.
Nou, zeker.
Superleuk dat je er was.
Ja, fijn man. Echt mooi om je in onze eerste uitzending. En we kijken uit naar een volgende frontlinie.
Ik ook.
Kom nog eens terug.
Precies. Kom nog eens terug. Zeker.
Dat is goed.
Leuk.
Onze eerste zit erop, bij Jos.
Zeker. Ben jij in het buitenland, ver van je bed? Heb je een prangende vraag? Laat het ons dan weten. Dat kan via Twitter op @vervanjebedshow. Of via ons Instagram account. En daar heten we @vervanjebedshowpodcast. Want @vervanjebed was daar al vergeven.
Door ook nog iemand die we kennen ben ik achtergekomen.
Oh echt? Oeh.
Dit was de Ver van je Bed Show, een podcast met verhalen uit het buitenland die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Volg ons in je favoriete podcast-app.
Ver van je Bed Show is een productie van Dag en Nacht Media, redactie door Timo Harmelink, edit door Jeroen Sturing en muziek is van Lucas de Gier.
Volgende week zijn we er weer. Tot dan!